Goedemorgen. Het onderwerp waar ik vanmorgen een moment bij stil wil staan, dat is hoe verder naar de kerstdagen, en het zou te lang worden, maar ik had er ook bij kunnen zetten, en naar oud en nieuw, naar al die feestdagen die we hebben gehad. Die feestdagen kunnen voor sommige mensen niet zo makkelijk zijn. Als je ziek op bed ligt, alleen, en je denkt aan al die mensen die gezellig bij elkaar zitten, gezellig samen eten, gezellig die oliebollen opeten die we hier allemaal gekocht hebben, dan kan dat vervelend zijn. Als je een geliefde mist en je bent alleen thuis en je denkt aan al die anderen, dan komt de eenzaamheid extra naar je toe. Als je dan het nieuws aandoet en je ziet dat er weer zoveel mensen zijn omgekomen in de Gazastrook, dat er weer een tsunami is geweest, dat er weer mensen zijn die hebben een oog en een hand eraf geblazen met een cobra met oud en nieuw, enzovoort, enzovoort, dan word je daar niet vrolijk van. En dan kan het soms heel lastig zijn. En dan is het goed om na te denken, wij gaan weer verder, maar hoe gaan we nu verder? En hoe kunnen we weer verder? Kort geleden had ik een goede vriend op bezoek. En ik weet niet of u dat kent, zo'n spelletje kaarten, waar je dan een vraag hebt die je moet beantwoorden. En dat is heel leuk om zo elkaar te leren kennen en eens aan de praat te komen over andere dingen. Dus ik zeg, joh, ik heb zo'n setje kaarten. Ik zeg, zullen we dat eens doen met elkaar? Dan komen we nog eens aan de praat over andere dingen. En toen kreeg ik de vraag, welke ontmoeting zal je bijblijven? Toen dacht ik, nou, ik heb zoveel ontmoetingen die heel bijzonder waren, maar toen dacht ik aan Jim Irwin, de astronaut. Ik heb, dat is nu alweer 30, 35 jaar geleden, een dag opgetrokken met de astronaut Jim Irwin. In die tijd vertaalde ik heel veel. En Jan van der Bos, die had Jim Irwin naar Nederland gehaald en die wist dat ik veel vertaalde. Dus die had mij gevraagd, Joop, zou jij dan met hem willen optrekken en hem willen vertalen. Dus hij sprak bij allerlei gelegenheden voor de burgemeester en in de kerk en een samenkomst hier en een samenkomst daar. Ik zal die ontmoeting nooit vergeten. Eén ding wat mij ontzettend opviel is dat die Jim Irwin was zo doodkalm. Doodkalm. Die was niet in paniek te krijgen. En toen dacht ik, ja, dat is voor een astronaut ontzettend belangrijk. Wat er ook gebeurt, geen paniek. En vertelde hij dat hij is dus in 1971 met de Apollo 15 naar de maan geweest. En hij was daar de achtste mens die voet op de maan zette. En hij was de eerste die op de maan in een karretje heeft gereden. Hij vertelde dat als je op de maan naar de aarde kijkt, dan is de aarde prachtig mooi. Een schitterende, kleurrijke knikker in het heelal. Heel anders als dat wij van hieruit naar de maan of naar planeten kijken. Schitterend mooi, zegt hij. En toen zei hij was een gelovige man, hij was op de maan. Hij keek naar die prachtige aarde daar in de verte en toen heeft hij iets besloten. Toen besefte hij dat het veel belangrijker is dan dat wij een mens op de maan hebben gezet, is het feit dat God zijn zoon op die aarde daar gezet heeft. En op de maan besloot hij in 1971, als ik terugga naar die aarde daar, dan wil ik de rest van mijn leven daaraan toewijden om mensen dat te vertellen. God heeft zijn zoon op deze aarde geplaatst. Dat zal ik nooit vergeten. Met kerstgedachten alleen komen we niet erg ver. Kerstgedachten kunnen vaak van die zoetsappige dingen zijn, maar als je dan verder moet met dood, met ernstige ziekte, met nieuwsberichten over verschrikkelijke oorlogen in deze wereld, wat heb je dan aan zoetsappige gedachten? Daar heb je helemaal niks aan. Waar je wel wat aan hebt, is aan dingen die werkelijkheid zijn. Die realiteiten zijn. En dan denk ik dat wij verder kunnen gaan met realiteiten die wij hebben geleerd, waar we van hebben gehoord met het kerstfeest. Dan denk ik aan Matthäus 1, vers 20 tot 23. Die woorden die blijvende kracht hebben in ons leven als we de toekomst tegemoet gaan. Men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God is met ons. Dit wordt geschreven in het Matthäus-evangelie door de Jood Matthäus. De Jood Matthäus. Voor Joden was God zo groot, was ondenkbaar. Je mocht zijn naam niet uitspreken, je mocht zijn naam niet opschrijven. Om dan te denken dat in Jezus God met ons kwam, dat is eigenlijk ontzettend bijzonder. Dat een Jood zulke dingen zou zeggen. Want kerstrealiteit 1, dat is dat God zielsveel van ons houdt. Dat hij zoveel van ons houdt, zoveel van jou houdt en van mij houdt, en van alle mensen houdt, dat hij dat gedaan heeft. Zoals staat in 1 Johannes 4 vers 9. God is liefde. En hierin is die liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door hem. De liefde van God is hierin geopenbaard. Hieraan kunnen wij het kennen. Hierin heeft God dat laten zien, heeft God dat bewezen, dat hij zijn enige zoon naar ons gestuurd heeft. Dat hij zo ver is gegaan, dat God dat gedaan heeft, dat is onvoorstelbaar. En daarin laat God zien dat hij zo zielsveel van ons houdt. Als Jozef hoort dat zijn vrouw zwanger is, dan wil hij in stilte van haar scheiden. Hij houdt van haar, hij respecteert haar. Hij wilde maar niet een hoop fanfare van maken, maar in stilte wil hij wel afscheid van haar nemen. Want zo wil hij niet verder met haar. En dan komt er een droom en in die droom een engel die tegen hem zegt, het kind dat zij draagt is verwekt door de Heilige Geest. En dan zie ik in gedachten later Jozef, en Maria krijgt een dikke buik. En dan komen de mensen en die zien die dikke buik. En die kijken Jozef aan. En dan zegt Jozef, ja, dat is van de Heilige Geest. Kun je dat voorstellen? Kun je dat voorstellen? Wat een onbegrip zal er geweest zijn. Maar dit laat zien dat Jezus niet zomaar een goed mens is. Dat Jezus niet zomaar een groot leraar is. Nee, in Jezus is God zelf in mensenvlees naar ons toegekomen. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dan tegen me zeggen en die tegen jou zeggen, ja, hij die hemel en aarde heeft gemaakt, dat geloof je toch zelf niet. Daarom zal de Heer zelf u een teken geven, staat er in Jesaja. Een tekst die geciteerd wordt door Matthäus. De jonge vrouw is zwanger. Ze zal een zoon baren en hem Immanuel noemen. Honderden jaren van tevoren werd dit geprofeteerd. Nou, dat Jezus God met ons is, daarin is Matthäus niet de enige die dit naar voren brengt. De apostel Johannes, die schrijft aan het begin van het evangelie zoals hij dat heeft beschreven, de wereld is door hem ontstaan. Ik denk aan de apostel Paulus. Er zijn veel teksten die ik van hem zou kunnen citeren,
die schrijft in de Colossenzenbrief. In hem is heel de goddelijke volheid aanwezig. De apostel Petrus die schrijft. Onze God en redder, Jezus Christus. Hij is niet zomaar een mens. Hij is God zelf. Als mens onder ons gewoond. Onvoorstelbaar. En dan Jezus zelf die zegt. Ik ben van voor de tijd dat Abraham er was. Mensen die moeite hebben met de wonderen die beschreven zijn in de evangeliën. En die zo zeggen, ja, hoe kan dat nou? Wel, als je dit accepteert, dan vervliegen je problemen met de wonderen die in het evangelie staan beschreven. Als sneeuw voor de zon. Hij is degene die hemel en aarde heeft gemaakt. Dat is kerstrealiteit nummer 1. Kerstrealiteit nummer 2, dat is omdat hij dat gedaan heeft, omdat hij als mens onder ons gekomen is, onder ons gewoond heeft, omdat hij dat gedaan heeft, begrijpt hij in alles ons waar wij doorheen gaan in dit leven. Want hij is echt een mens geweest. Onvoorstelbaar. De God die wij aanbidden is als jou en mij een mens geweest. Hij heeft honger gekend. Hij heeft dorst gekend. Hij is vermoeid geweest. Hij was echt één van ons. En dan zie je dat hij daarin ons begrijpt in waar wij doorheen gaan. Hebreeën verwoordt het zo krachtig. Hebreeën 4 vers 15. We hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar we hebben er wel een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht geweest. Maar zonder te zondigen. Hij was één van ons. Hij begrijpt ons. Ik heb een paar jaar geleden mijn vrouw verloren. Als ik daar met mensen over praat, met name met mannen die hun vrouw nog hebben, dan komt het moment in het gesprek dat die man tegen mij zegt, ja Joop, ik kan het me ook niet voorstellen dat ik mijn vrouw niet meer zou hebben. En dan zeg ik altijd, ik zeg nee, dat kun je ook niet. Maar dat hoef je ook niet. Geniet maar van haar. Geef haar vanavond nogmaals een hele dikke knuffel en zeg hoeveel je van haar houdt, zolang je elkaar nog hebt. Want je kunt het je niet voorstellen. Maar ik heb 3 vrienden, onvoorstelbaar, goede vrienden, niet zomaar vrienden, goede vrienden, allemaal van mijn leeftijd, die allemaal binnen een jaar tijd hun vrouw verloren hebben. Bizar. Maar als wij met elkaar praten, dan begrijpen we elkaar. Dan hebben we niet veel woorden nodig. We weten precies waar we over praten. Nou, dat is onze Jezus voor ons. Hij begrijpt waar wij doorheen gaan. Staat in Hebreeën 2. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Omdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Jezus begrijpt jou en mij helemaal. Zal ik een opsomming noemen van wat Jezus allemaal heeft meegemaakt? Jezus was een vluchteling. Jezus is opgegroeid in grote armoede. Jezus werd verzocht. Jezus was bedroefd. Bij het graf van een overleden vriend. Jezus werd niet begrepen. Jezus werd gehaat. Jezus was beangst voordat hij naar het kruis ging. Wordt dat woord letterlijk genoemd. Hij was beangst. Hij was verlaten. Hij heeft het meegemaakt dat de Vader in de hemel zijn gebed heeft afgewezen toen hij vroeg, wilt u deze beker aan mij laten voorbijgaan? Zijn gebed werd afgewezen. Jezus begrijpt jou en mij in alle dingen waar wij doorheen gaan. Dat is kerstrealiteit 2. Dus de eerste is, hij houdt zielsveel van jou en mij. De tweede is, hij begrijpt jou en mij in alle dingen waar wij doorheen gaan. En kerstrealiteit 3 is, wij zijn niet alleen. Want hij is bij ons. Het christelijk geloof wil religie maken tot relatie. Hij kent mij, hij houdt van mij. Maar dan komt het moment dat ik hem ook leer kennen. En dat ik ook van hem ga houden. En dat religie tot relatie wordt. Dat is de blijvende kracht van het woord van God. Men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. Kerstrealiteit 3 is, we zijn niet alleen, maar God is bij ons. Rijdend in de auto van Soest naar Hattem vanmorgen dacht ik, ik moet eens uitzoeken hoe vaak dat wel niet in de Bijbel staat. En zie, ik ben met u. Hebreeën 13 vers 5 is een tekst die de afgelopen jaren ontzettend veel voor mij betekend heeft. Ik las deze woorden de dag voordat mijn vrouw en ik hoorden dat mijn vrouw een ernstige, agressieve kanker had. Na een half jaar van een foute diagnose. Ik las die woorden. Dat was Gods woord voor mij. Wees tevreden met wat je hebt. Hij heeft zelf gezegd, ik zal je beslist niet loslaten. Ik zal je beslist niet verlaten. God is bij ons. Kort geleden preekte ik in een plaats en er kwam een man naar me toe. Die had ook zijn vrouw verloren. 60 jaar getrouwd geweest. Maar de man had een flonkering in zijn ogen. En toen zei hij tegen mij, die oude baas, hij zegt, broeder Strietman, het klinkt misschien heel vreemd, maar ik mis mijn vrouw eigenlijk niet zo. God is zo dicht bij me. Ik keek hem aan, ik zeg, man, wat is dat mooi dat je dat kan zeggen. Ik kan dat ook zeggen, maar ik kan niet zeggen dat ik hem niet mis. Maar dat is onze God. God is bij ons. En als we ons hart daarvoor openen en als we daar tijd aan geven om daarover te denken en die woorden in ons hart te laten inzinken, dan zullen we dat ook gaan beleven en gaan ervaren dat we niet alleen zijn, wat we ook meemaken. Veel belangrijker dan dat wij een mens op de maan hebben gezet, is het feit dat God zijn zoon naar de aarde heeft gezonden. Hij houdt zielsveel van jou en mij. En de tweede realiteit, wat was dat? Weet je het nog? Hij begrijpt ons. Waar je ook doorheen gaat. Hij begrijpt je. Hij is er geweest. En de derde realiteit is, we zijn niet alleen. Hij is bij ons. Nou, daar kunnen we verder mee. Na de kerstdagen, het nieuwe jaar tegemoet.